Wij openen Gods woord in het boek Handelingen, Handelingen der Apostelen. Hoofdstuk 24, dat is de schriftlezing.
En vijf dagen daarna kwam de hoge priester Ananias af met de ouderlingen en een zekere voorspraak, genaamd Tertullus, de welke verschenen voor de stadhouder tegen Paulus. En als hij geroepen was, begon Tertullus hem te beschuldigen, zeggende dat wij grote vrede door u bekomen en dat vele loffelijke diensten deze volken geschieden door uw voorzichtigheid, machtigste Felix, nemen wij ganselijk en overal met alle dankbaarheid aan. Maar opdat ik u niet te lang ophoude, ik bid u dat gij ons naar uw bescheidenheid kortelijk hoort. Want wij hebben deze man bevonden te zijn een pest en een die oproeren wekt onder al de Joden door de ganse wereld en een opperste voorstander van de secte der Nazarenen, die ook gepoogd heeft de tempel te ontheiligen, welke wij ook gegrepen hebben en naar onze wet wilde oordelen. Maar Lysias, de overste, daaroverkomende, heeft hij met groot geweld uit onze handen weggebracht. Gebiedende zijn beschuldigers tot u te komen, van welke gij zelf, hem onderzocht hebbende, zult kunnen verstaan al hetgeen waarvan wij hem beschuldigen. En ook de Joden stemden toe, zeggende dat deze dingen al zo waren. Maar Paulus, als hem de stadhouder gewenkt had dat hij zou spreken, antwoordde: terwijl ik weet dat gij nu vele jaren over dit volk rechter geweest zijt, zo verantwoord ik mijzelf met des te betere moed. Alzo gij kunt weten dat het niet meer dan 12 dagen zijn van dat ik ben opgekomen om te aanbidden te Jeruzalem. En ze hebben mij nog in de tempel gevonden tot iemand sprekende of enige samenrotting des volks makende, nog in de synagoge, nog in de stad. En ze kunnen niet bewijzen waarvan ze mij nu beschuldigen. Maar dit beken ik u, dat ik naar dien weg, welke zij secte noemen, de God der vaderen alzo dien, gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is, hebben de hoop op God, welke deze zelve ook verwachten, dat er een opstanding der doden wezen zal, beide de rechtvaardigen en der onrechtvaardigen. En hierin oefen ik mijzelf om altijd een onergelijke consciëntie te hebben bij God en de mensen. Doch na vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen te doen aan mijn volk en offeranden, waarover mij gevonden hebben, geheiligd zijnde in de tempel, niet met het volk, nog met beroerte, enige Joden uit Azië, welke behoorden hier voor u tegenwoordig te zijn en mij te beschuldigen, indien ze iets hadden tegen mij. Of dat deze zelf zeggen, of ze enig onrecht in mij gevonden hebben, als ik voor de raad stond. Dan van dit enig woord, het welk ik riep, staande onder hen, over de opstanding der doden word ik heden van uw lieden geoordeeld. Toen nu Felix dit gehoord had, stelde hij hen uit, zeggende: als ik nader wetenschap van deze weg zal hebben, wanneer Lysias de overste zal afgekomen zijn, zo zal ik volle kennis nemen van uw zaken. En hij beval de hoofdman over 100 dat Paulus zou bewaard worden en verlichting hebben, en dat hij niemand van de zijnen zou beletten hem te dienen of tot hem te komen. En na sommige dagen Felix daar gekomen zijnde met Drusilla, zijn vrouw, die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus. En als hij handelde van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomende oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: voor ditmaal ga heen. En als ik gelegenheid zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. En tegelijk ook hopende dat hem van Paulus geld gegeven zou worden, opdat hij hem losliet. Waarom hij hem dikwijls ontbood en sprak met hem. Maar als 2 jaren vervuld waren, kreeg Felix Porcius Festus in zijn plaats. En Felix, willende de Joden een gunst bewijzen, liet Paulus gevangen.
We gaan vanavond luisteren naar de ontmoeting tussen Paulus en Felix. Als tekst noem ik u de versen 24 tot en met 26. En na sommige dagen Felix daar gekomen zijnde met Drusilla, zijn vrouw, die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus. En als hij handelde van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomende oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: voor ditmaal ga heen en als ik gelegenheid zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. En tegelijk ook hopende dat hem van Paulus geld gegeven zou worden, opdat hij hem losliet, waarom hij hem ook dikmaals ontbood en sprak met hem. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven. Hoeveel het zij genadig wil vergeven. Het gaat vanavond over Felix, ja, daar hebt u gelijk in. Het gaat ook over u, hoor. Ja, en mij natuurlijk. Ja, het gaat over Felix. Maar we gaan het niet over hem hebben als iemand die een uitzondering was. Ja, hij was corrupt. Het was een boef, laten we gelijk maar zo zeggen. Je kon niet op hem vertrouwen. Hij was onrechtvaardig. Ja, maar goed, we hebben Psalm 15 gezongen. En dan denk je, ja, daar wordt mijn naam toch ook wel genoemd, hè? We gaan luisteren naar deze geschiedenis. En dan zien we dat die ontmoeting van Paulus, dat je met Felix, dat je daar 3 lijnen van kunt trekken. Felix moet weten wie Paulus is. Paulus die weet wel wie Felix is, maar Felix moet ook weten wie Paulus is. Felix moet ook weten wie hij zelf is. Ja, dat moet ook. Dat moeten wij ook. Wij moeten ook weten wie we zijn. Denk misschien, ik weet dat wel, maar dat weet ik nog zo net niet. Daar hebben we ook licht van boven voor nodig, hè? Om te weten wie je zelf bent. Maar het gaat Paulus daarom dat Felix ook moet weten wie Christus is. Dat is eigenlijk het doel van zijn preken met Felix. Hij heeft niet 1 keer hem ontmoet, maar hij moest heel vaak bij Felix komen. Daar is Caesarea en ja, dan heeft Paulus misschien altijd weer gehoopt. Misschien dat hij nou eindelijk eens geworden is wat hij is. Maar nee hoor, tot op het lest aan toe. Het ging hem om wat anders, Felix. Om geld. En dat was zijn hele leven. Ja, Paulus wist heel goed wie Felix was. Was een stadhouder. Net zoals de voor ons meest bekende stadhouder. We kennen er wel meer. Hè? Festus was er ook heen hierna. Gallio kennen we ook. Onverschillige Gallio. Pontius Pilatus, dat is de bekendste stadhouder. Toen Pontius Pilatus was afgezet, Toen, want het waren allemaal mooie jongens, hoor, die stadhouders. Oh, wat haalde die wat uit. Volk had er niks aan. Ze waren allemaal onrechtvaardig. De Heer Jezus heeft het ook ondervonden. Maar toen die afgezet is, toen is koning Agrippa, de eerste, de moordenaar van Jacobus, die Jacobus onthoofd heeft, is toen een tijd, heeft de scepter gezwaaid over Israël. Maar daarna kwam dus Felix. Ja, een jaar of 10 en ze zetelden in Caesarea. Je bent er misschien ook wel eens geweest. Mooi gelegen aan de zee. Ja, mooi gebied. Kent gebied ook. Maar als je daar gevangen zit, is het allemaal niet zo mooi. Paulus die zat er een tijd gevangen. En Felix, die had te maken met Paulus vanwege aanklacht die tegen hem was ingebracht van de kant van de Joden. Felix moest recht spreken over Paulus. Felix, ja, was vroeger een slaaf. Met ellebogenwerk had hij zich naar boven gewerkt, net als zijn broer. En hij vergat zijn afkomst. Hij was breed. Breed, ontzettend breed. Hij heeft de akeligste dingen uitgehaald. Hij was ook, nou ja, dat zei ik al, corrupt, hè. Ja, en ja, ik kon alles bij hem gedaan krijgen als je maar geld betaalde. De hoge priesters, dat waren ook niet zulke eerlijke mensen in die dagen. Die beroofden de boeren. Ja, de boeren hadden het toen ook al moeilijk. De boeren werden beroofd. En die klaagden natuurlijk, die gingen naar Felix toe om beklag te doen. En Felix deed er niks aan, want de hoge priesters die betaalden geld, hè, aan Felix. Dus die deed er niks aan. Zo'n man dus, hè? Ja. En Paulus wist dat natuurlijk. Wij kennen onze overheidspersonen ook. Zo was het met Paulus ook. Die wist ook wat voor een man dat was. Felix. En die zou dan recht moeten spreken. Ja. Over de kwestie Paulus. Hij werd beschuldigd. En als dan de afgevaardiging van het Sanhedrin in Caesarea komt voor Felix, hebben ze een advocaat meegenomen, Tertullus. Misschien was het ook wel een Jood, maar dan een Griekse Jood misschien. Een rare naam natuurlijk voor een Jood, Tertullus. En die, dat was een hele likker, hè? Dat zie je gelijk aan het begin van het hoofdstuk. Hij prijst Felix, zeggen we dan, de hemel in. Zo'n goede stadhouder dat hij is. Ja, dat doet Tertullus dan. Dat had Felix natuurlijk wel door. Ja. Maar ja. Paulus die is geen hielenlikker. Die zal hem straks de waarheid vertellen. En daar hebben we toch wel het meeste aan. Als de waarheid ons verteld wordt. Daar heb je wat aan. Niet als de mensen allemaal, ook niet van de kansel, allemaal aardig en leuke dingen zeggen, maar als de waarheid ons verkondigd wordt. Maar goed, ik zei al, Felix moest ook weten wie Paulus was. Was dat zo belangrijk? Ja, heel belangrijk. Heel belangrijk. Felix moest weten wie Paulus was. Paulus maakt zich bekend als iemand die de wet en de profeten gelooft. Die dus achter de Bijbel staat. Hij maakt zich bekend als iemand die dat evangelie dus bekend maakt. En dat hij gegrepen is door het feit dat er een opstanding der doden is. En in die ene term vat hij samen Gods ingrijpen in deze wereld. Hij kan het ook heel kort zeggen dus, hè, Paulus. De opstanding, een nieuw begin, leven uit de dood. De dood waarvoor we zelf gekozen hebben, de wereld die op sterven ligt, maar God heeft ingegrepen in Christus, ja. Dat gaat Paulus natuurlijk later ook wel uitleggen, maar daardoor is hij gegrepen. En dat evangelie zal hij verkondigen. Felix moet dus weten dat Paulus een knecht van God is. Voor de rest mag hij alles van Paulus vergeten. Zijn afkomst en zo, dat is allemaal niet belangrijk. Maar hij moet wel weten dat hij een knecht van de Heer is. En dat is eigenlijk de Heer zelf. Het pad van Felix kruist. Dat eigenlijk de Heer zelf naar Felix toe gaat om hem aan te spreken. En dat, geliefde gemeente, dat is een grote eer. Dat vindt u toch ook? In de kerk zitten, dat is een hele grote eer. Gods woord mogen horen. Als je de weg gewezen wordt. Als je eerlijk behandeld wordt. Als gesproken wordt van de dingen waar je aan vasthouden kunt in leven en in sterven. Als u die naam gepredikt wordt, die onder de hemel gegeven is, waardoor wij zalig moeten worden. Als we niet in het ongewisse worden gelaten. Als wij op onze zonde worden gewezen, ook dat hoort erbij. Als we gewaarschuwd worden. Dat is een eer. God komt ons tegemoet. God kan ons ook laten gaan. Maar hij doet het niet. Dat doet hij ook niet bij Felix. Dat besef moet er dus bij Felix zijn. Dat het niet zomaar de ontmoeting is met een man waarvan hij eerst dacht, nou dat zal wel weer een, ja, misschien een misdadiger zijn, hè. Dachten ze wel dat het die Egyptenaar was. Er waren heel wat valse messiassen in die tijd. En die sleepten de mensen mee naar de woestijn en zo. En haalden de raarste dingen uit. Maar nee, Paulus was dan toch wel een aardige man. Ja. Maar hij moest vooral weten dat God zelf nu naar Felix toekwam. En ja, of hij dat begrepen heeft, het is wel Paulus' opzet geweest. Hij heeft hem gepredikt. En dan gaat het om de prediking van het geloof in Christus. Maar dat is altijd een prediking in een context, in een bepaald verband. Christus staat altijd in een verband, in een context. Je kunt Christus niet zomaar prediken. Hij staat in het verband van, nou welk verband dan? Van onze situatie. Van onze ellende. Van de val waarin we terecht gekomen zijn. In die context wordt Christus gepredikt. En dat is een Christusprediking. Met als doel niet om je neer te drukken en om je depressief te maken of minder, met een minderwaardigheidsgevoel op te schepen, maar om gewoon te ontdekken dat je hem nodig hebt, dat je om hem niet heen kunt. Dat je hem echt nodig hebt als zaligmaker. En dat hij er ook is, hè. Daarom komt de Heere bij Felix en ook bij ons vanavond weer op bezoek. Opdat wij hem nodig zouden krijgen. En wie hem nodig krijgt, die zal hem ook leren kennen. Als iemand die zondaren zalig maakt. Want ja, als hij dan zelf Felix. Felix hebt u natuurlijk al afgeschreven, hè? Ja, ik had eigenlijk ook al gedaan, hoor. Felix dacht, de rare man, goddeloos, corrupte man. Ja. Als kind zei je, die man die gaat naar de hel. Zei je gewoon, ja hoor, die gaat naar de hel. Maar God schrijft hem dus niet af. Nee, God komt bij hem op bezoek. En dat doet hij bij ons ook. De Heere komt ook vanavond, welmenend. En dan kunnen we denken dat het normaal is dat hij naar ons komt. en abnormaal dat hij naar Felix gaat. Want wij zijn toch nette mensen. Hè? Paulus die zat daar en die had dan Felix voor zich en dat vrouwtje Drusilla, dat was ook al zo'n portret. Ja. En hier zitten allemaal nette mensen. Keurige mensen. Ja, toch? Zouden kunnen denken dat, dat we er recht op hebben dat we het woord horen. We zijn toch niet zoals Felix. Die gaat naar de hel, dat geloven wij ook. Ja. Paulus, die heeft het gezien als een weg die de Heere met hem ging. Ook voor hem, net als met Jozef vanmorgen, was het moeilijk om dat te geloven. Hij was in Caesarea, moest er lang wachten. Er werd geen recht gesproken. Uiteindelijk is hij dan door de koning naar Rome gezonden. Hij moest zich verantwoorden voor de keizer. Dat wilde Paulus zelf ook, maar dat heeft dan de koning zo besloten, Agrippa. Maar de Heere had al tegen hem gezegd toen Paulus stilgezet werd: je zult ook voor koningen verschijnen, Paulus. Je moet ook voor hoogwaardigheidsbekleders het evangelie brengen. Ja, die hebben ook een ziel, Paulus. Ja, die hebben ook een ziel. En daarom, die moet je ook aanspreken. Dat is gebeurd ook. Hij is zelfs ook voor meneer de keizer gekomen, hè? Nero, die toen in die tijd keizer was. En nu ook dan voor, later voor Agrippa, het volgende hoofdstuk. En nu voor Felix met zijn vrouw Drusilla. Het was eigenlijk zijn vrouw niet hoor. Nee, het was de derde al die hij had. Van Drusilla trouwens ook. Ja, de derde man al. Ze was nog geen 20 en ze was met de derde man bezig. Wat een stel, hè? Maar Paulus heeft gekeken met de ogen van God. En je leert dat ook doen als je verwaardigd wordt, want het is ook een eer om het evangelie te brengen. En dan zie je allemaal arme en ellendige zondaren voor je. Die allemaal ziel hebben voor de eeuwigheid. En die niet kunnen sterven zoals ze geboren zijn. Dat zie je dan voor je. Dat heeft Paulus ook gehad. En ja, aan zo iemand dan Christus verkondigen. Ja, maar daar moet dan wel plaats voor zijn, zeggen we dan. Het is ook zo. Want Felix, die wist niks af van Christus, de verlosser. Want hij wist ook niet wie hij zelf was. Nou, dat moet hij dus ook leren. En dat is ons tweede gedachte dan. Felix moet ook zichzelf leren kennen. En daarom gaat Paulus inderdaad in de context van het prediken van Christus spreken over rechtvaardigheid. Dat was een thema. Daar sprak Paulus dan met Felix over. En je zegt dat is een mooi thema, ja. Rechtvaardigheid, ja, ja. Maar dan tegenover zo'n man, hè. Het was een ontdekkende preek, want als het ging over rechtvaardigheid, nou, dat was Felix helemaal niet. Ik had er al wat van gezegd, hè. Maar dat was hij niet, nee. Hij was onrechtvaardig, hij hield van het onrecht. Dat kan dus, hè. Dat zie je, dat gebeurt dus, dat was met Felix zo. Hij hield van het onrecht. Hij hield van geld en het maakte hem gelukkig. Maar Paulus, die weet ook wat Felix betekent. De gelukkige zag een diep ongelukkig mannetje voor zich. Arm. Een man die er nu wel een beetje voorspoed had, maar straks naakt voor God zou komen te staan. Zonder borg. Zonder borg, ja. En daarom begon hij over rechtvaardigheid. Met andere woorden, hij begon over de wet. De wetsprediking. En ja, dat is dan met de bedoeling dat ook Christus straks gaat schitteren, hè? Daarom zegt hij dat. Maar hij begint niet over Felix' onrechtvaardigheid. Paulus is ook wijs, hè? Hij had toen kunnen zeggen, nou wat je doet, meneer Felix, dat is verschrikkelijk gewoon. En had hij me voorbeelden kunnen noemen, zeggen dit is niet goed en dat is niet goed, u bent onrechtvaardig. Dat doet Paulus dus niet. Maar dat is toch de wet, gij zult niet. Ja, maar de wet heeft ook nog een andere kant, hè. Als de wet zegt, gij zult niet doden, dan betekent dat ook, je moet goed zijn voor een ander. Dat is de andere kant van de wet. En daar begint Paulus, aan die kant. Over rechtvaardigheid. Dat je het recht moet liefhebben. Dat je oneerlijkheid moet haten. Dat je in je handel en je wandel rechtvaardig moet zijn. Dat was wel een ontdekking, want ondertussen moest Felix dan voelen, maar zo ben ik niet. Nee, zo ben ik niet. En Paulus begon ook over matigheid, soberheid. Nou, dat was meneer Felix ook helemaal niet sober. Nee. Leefde voor het hier en nu, hè. Pluk de dag, dat was Felix. Hij zocht het geluk hier beneden op aarde, in de zonde, in de ongerechtigheid. Hij had zich er allerlei bedenkelijke manoeuvres naar boven gewerkt, ten koste van anderen, ten koste ook van het leven van anderen. Ja, maar daar gaf hij dus niet om. Ja, nee, hij leefde dus niet sober. Nee, nee. Dus als Paulus dan begint over soberheid, dat Gods wil is. En toen heeft Paulus nog een derde lijn getrokken. Toen is hij ook nog begonnen over het toekomende oordeel. Ja, want dat komt, hè. Er komt een dag. Er komt een dag. En dat heeft Paulus ook tegen Felix gezegd. Ja. Je kunt ondertussen heel veel respect hebben voor een man als Paulus. Hij heeft de vrijmoedigheid gekregen, maar ook de wijsheid om tegenover die mensen, hè, dan Felix zie je daar zitten met daarnaast dan Drusilla, om deze dingen te zeggen. Hè. Nou, dat heeft hij natuurlijk biddend gedaan. Ja, dat weet ik een beetje uit eigen ervaring. Je kunt ook wel aan de ouderlingen vragen, aan de dominees, als ze naar de preekstoel gaan. Eerst bidden ze, want ze durven anders niet. Ze kunnen het ook niet. Denken ze soms wel, maar het is niet zo. Biddend, hè. Ik denk dat Paulus heel wat afgebeden heeft. Toen hij weer geroepen werd. Je moet weer bij Felix komen. Nou, daar ging hij weer. Met een keten. Hij was een gevangene. Al rammelend kwam hij weer naar Felix toe. Ja, met de begeerte. Heere, u hebt mij toch ook in het hart gegrepen. Ja, ik weet zeker dat het zo gegaan is. Ja, staat niet in de Bijbel, maar toch weet ik het zeker. Zo gaat dat met Gods knechten. Heere, u bent mij ook te sterk geworden. Ik was ook niet zo'n bij. Ik dacht het wel dat ik een goeie was, maar ik was het niet. Maar u hebt mij toch ook stilgezet. U hebt mij toch ook gered. En daarom ging die handelen over het geloof in Christus. Dat heeft Felix mogen horen, het geloof in Christus. Maar wel dus tegen die achtergrond, er komt een dag. En dan gaan de boeken open. En de gewetens, dat zijn de gewetens dus. En als er dan geen verzoening gezocht en gevonden is, als er dan niets bedekt is met bloed, dan zwaait er wat. Dat zal een vreselijke dag worden dan. Als God alle zonden bezoekt. Want God zal straks komen. Christus zal komen. En er is een opstanding van rechtvaardigen. Maar ook van onrechtvaardigen. We hebben gisteren nog over gehad, hè, op het graf. Ja, die zullen ook opstaan. De onrechtvaardigen. Zal geen aangename ervaring zijn. Als de onrechtvaardigen opstaan. Nee, wat dacht u? Ze staan in oog met hem die op de wolken des hemels komt. Opeens. Ze zullen een graf weer in willen van schrik. En ze zullen zich nergens kunnen verbergen. Bergen valt op ons. Heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van hem. Want ze zien hem, maar hij kijkt ook naar hen. Hoe? En hij kent ze in hun zonde en schuld. En dan zal de redder een rechter zijn, rechtvaardig. Ja, Felix die werd ook bang. Zeer bevreesd. En ja, je denkt dan misschien al gauw, nou, dat gaat goed, hè? Ja, want een mens is niet zo gauw bang. Nee hoor, nee, mens is niet zo gauw bang. Felix werd heel bang. En ja, dan zou je denken, er begint wat te bewegen in het hart van die man. Zo kan het nieuwe leven wel beginnen. Ja, kan zo beginnen. Dat je denkt, oh, God, ik kan voor u niet bestaan. Help me. Het kan zo beginnen, ja. Help me, God, ik ben bang. Ja, zo kan het wel beginnen. Maar bij Felix lees je dat niet, hè? Nee, hij werd dus wel bang. En nou ja, Lucas was ondertussen ook bij, die schrijft dit boek. Hè? Die heeft dat ook gezien natuurlijk. En die heeft misschien later tegen Paulus gezegd, nou, je zag zeker wel dat hij vreselijk bang werd. Ja, zegt Paulus, ja, dat heb ik ook wel gezien. Maar ja, waar brengt je dat? Hè? Je kunt zulke vrees ook weer, je kunt er overheen leven. Over indrukken kun je heen leven. Ja. Ondertussen, we moeten ook naar onszelf kijken, hè. Als we het maar steeds over Felix hebben en hem afkeuren en zeggen wat een man, dan komen we er vanavond wel goedkoop vanaf. Toch? Als het nou eens gaat over rechtvaardigheid, laat ik het daar dan eens over hebben, hè. Rechtvaardigheid. Is alles recht in ons leven? De verhouding met God, is dat recht? Ja, dat kan hoor. Kan een goede verhouding zijn met God. Verzoende verhouding. Is het recht tussen de Heer en je ziel? Recht ook met je naaste? Gaat alles rechtvaardig toe in je zaak? In je handel, in je omgang met de mensen op je werk, als je het belastingformulier moet invullen. Ja, ik zeg zomaar wat, hè. En als het dan gaat over soberheid, ja, daar begon Paulus ook over, soberheid. Hoe staat het daar eigenlijk mee? We kunnen wel zeggen, nou, die Felix, jongen. Maar hoe staat het met uw soberheid, jonge mensen? Zijn we matig? Matigheid is een deugd, hè? Een christelijke deugd. Tuurlijk mag je wel een biertje drinken. Maar het gaat om matigheid, hè? Matigheid. Tuurlijk mag je op vakantie. Moet het 5000 euro kosten? Matigheid. Hoe staat het met de soberheid in ons leven? En dan noemt Paulus maar twee dingen. Hij had gewoon bij het eerste gebod kunnen beginnen tot en met de tiende. Nou. Maar dat was in de context van het leven van Felix het beste om eerst en vooral daarover te beginnen. We zongen op Psalm 15, hè? Ik zei dat ik erop terug zou komen. Ja, ik vind het wel een mooie psalm, maar toch denk je, ja, het gaat wel over heilige mensen. Die worden daar zo'n beetje geprezen. Dat ben ik niet. Ja, vind u dat? Vind u dat? Zei u dat nou? Ja, dat vind ik ook. Mooi dat u dat zegt. Dat ben u dus niet, hè? Zo heilig als in die psalm staat. Nee, ik ook niet hoor. Het is wel de waarheid wat we gezongen hebben. En weet je, dat kun je alleen maar van Christus. Als je die psalm zingt, dat kun je alleen maar van Christus zeggen. Die was heilig en volmaakt. En die heeft de wet van God gehouden 24 uur op een dag. In liefde, volkomen liefde tot God, zijn vader en de naaste als zichzelf. Ja, dat is wat Christus gedaan heeft. Die in zijn wandel zich oprecht en wars betoont van valse streken. Als er één rechtvaardig was, als er één matig was, als er één sober was, en dan noemen we maar twee dingen, ja, dan was hij het. En als je die psalm dan zingt en je vreest, net zoals hier Felix gedaan heeft, die toch wel bang werd. Ja, dan weet u toch waar u naartoe moet. Als u denkt, ik ben niet zo. Niet alles is recht in mijn leven. Eigenlijk is mijn hele leven krom. Het gaat niet over een paar zonden. Ja, maar ik ben zonde. Dat ben ik. En daarom gaat alles verkeerd. Als je dat dan zegt, hè. Ja. Felix vreesde, maar het bracht hem nergens. Want hij verwachtte dat Paulus losgekocht zou worden door zijn vrienden en dat zou wat geld opleveren daar aasde hij naar. En daarom werd het uitsteld. Als ik gelegene tijd zal hebben, meneer Paulus, hè, kom dan nog eens terug, dan zal ik er nog eens over nadenken. Dat werd afstel. Ja, afstel. Ben u wel eens bang voor God? Voor het oordeel? Denk je ook wel eens, jongens, hoe moet dat gaan? Komt wel steeds dichterbij, hè? Ja. Weet u, het gaat er Paulus niet om en het gaat de Heer Jezus er ook niet om, om mensen bang te maken, maar om ze naar hem toe te drijven. En daarom is het zo mooi dat we lezen dat Paulus sprak van het geloof in Christus. En het ging Paulus daarom en het gaat de Heer Jezus ook daarom. Dat we tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Want Felix moest weten in de laatste plaats wie Christus was. Wist hij niet? Nee. En daarom heeft hij die dingen aangehaald uit zijn leven, omdat hij ook zou weten, Felix, wie hij zelf was. Maar je ziet dat het wel geheiligd moet worden aan je hart. Want anders neem je ook de wetsprediking voor kennisgeving aan. En dan zeg je, ja, het is ook zo, ja, maar och. Of je wordt bang, maar dan kun je dan overschreeuwen, er overheen leven, dan ben je daar ook weer vanaf. He, een indruk kun je wegpoetsen. Waarom wordt de wet zo scherp gepreekt? Zegt onze catechismus. Het antwoord kent u natuurlijk. Opdat wij ons leven lang onze zondige aard leren kennen. Niet onze zonden. Dit is verkeerd, dat is verkeerd. Onze zondige aard. Dat is één antwoord. Hè? Er komt nog meer hoor. Waarom laat God de wet zo scherp preken? Opdat we ons leven lang onze zondige aard meer en meer leren kennen. Om zo, als zondig mens, het leven te zoeken bij een ander. Christus. Als een zondig mens, heil te zoeken bij Jezus. Als een Felix, te buigen voor Jezus. En dan neemt God ook Felixen aan, hoor. Waarom laat God de wet zo scherpelijk prediken? Daarom, opdat wij zouden zien dat wij in eigen kracht nooit zalig kunnen worden, omdat we gevallen zondaren zijn en dat wij daarom verlossing, vergeving, verzoening nodig hebben. Maar dat is niet het enige. Ook vernieuwing van mijn hart en leven, zodat de dingen die de wet voorhoudt, die God voorhoudt, als zijn wil ook mij dierbaar worden. En dat ik gerechtigheid en soberheid, om maar weer die twee dingetjes te noemen, of dingetjes, zeg je dingetjes, maar om alleen die dingen maar even te noemen, om die te gaan betrachten uit liefde, omdat God het zo waard is. Niet om de hemel te verdienen, want dat gaat niet meer. Maar omdat de hemel door Christus verworven is, juist voor die mensen die moeten zeggen, heren, ja, het ging vanavond over Felix, maar u raakte mij ook wel aan, hoor. Dan word je aangeraakt door Gods wet, door Christus zelf. En dat met de bedoeling dat we onze zaligheid zouden zoeken bij de Heer Jezus. Want als Felix tot inkeer gekomen was en op zijn knieën terecht gekomen was, zou het dan voor Felix nog gekund hebben, denkt u? Zeker. Laten Gods kinderen nou eens wat zeggen. Hier in de kerk, die zitten er toch? Laten die eens wat zeggen. Als het nou voor u kon, dan kan het toch voor iedereen. Want ja, het is waar, we hebben Felix al neergezet als een boef, een overspeler, zijn derde vrouw al, onrechtvaardig, een chanteur. Maar is het waar of niet? Nou moet je eerlijk zijn, hè? Nou moet je eerlijk zijn. Is het waar of niet? Hebben we niet allemaal hetzelfde hart? Wij ook die hier zo netjes in de kerk zitten en ik met mijn zwarte pak aan. Hoe is ons hart? Onontdekt dat wij eigenlijk gekozen hebben voor de wereld. Voor de zonde. Voor mezelf. En tegen God. Dat dat ons bestaan is. Dat dat de werkelijkheid is. Ik veroordeel Felix ook wel hoor. Maar met dat ik hem veroordeel, veroordeel ik ook mezelf. En zeg ik, wat is een mens geworden? En als hij dan uitwendig veel netter leeft als Felix, die leefde maar voor het vaderland weg, en je zit nergens netjes in de kerk. Dat betekent niet dat je Jezus niet nodig hebt. Ik weet nog goed, ik was pas dominee. Toen hadden we een vergadering en een van de dominees had een onderwerp over, dat weet ik niet meer. Maar dominee van der Ent was er ook bij. Nou, die leefde nog dan, ja. En die vond het heel geen mooi onderwerp. Nee, dat zei hij dus ook. Waarom niet? Nou, dat zei hij na afloop. Hij kwam naar me toe, want ik was de volgende keer aan de beurt voor het onderwerp. Hij stond vlak voor, moet je zo kijken natuurlijk, want het was een beer van een man. En hij zei, je doet het de volgende keer over Jezus, daar hoor je niks van. Ja, zo was Van der Ent dan, hè? Ja.
had wel gelijk hoor. Ja, toch. Jezus is een zaligmaker. Niet van aardige, lieve, brave, ijverige, christelijke, biddende, dankende mensen, maar van zondaren. Heb je dat ook ontdekt? Zondaren, hè? En daarom moet je ook erachter komen wie je zelf bent, net als Felix. Het is bij Felix mislukt, hè? Ja, hij is gewoon doorgegaan zo. Hij hield van het geld. En zo gaan er nog heel veel mensen verloren die hun afgoden vasthouden. Horen wel van Jezus, maar hun afgoden, die hebben ze lief. En dan, ja, dan ga je toch verloren. Kent u de Heere Jezus? Hebt u hem nodig gekregen? Hebt u hem lief gekregen? Hebt u gezien dat hij een volzalige zaligmaker is, die gekomen is om zondaren zalig te maken? En Paulus die zegt tegen Timotheus, en dat is een poosje verder, hè? Dan is hij inmiddels al in Rome aangekomen, en dan schrijft hij een brief aan Timotheus, en dan zegt hij, Timotheus, luister, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Nou, Paulus, als je hem zo ziet zitten tegenover Felix, ben jij de voornaamste der zondaren? Ja, ja, dat voelt hij zo. En niemand van Gods kinderen is het met hem eens. Ze zeggen allemaal, nee, ik ben het, de voornaamste van de zondaren. En weet u gelijk of u ook dat nieuwe leven kent. Zeg u dat ook wel eens, ook tegen de Heere. O Heere, ik ben de slechtste, de snootste, de boosste. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Felix, hoor je dat niet zeggen? Nee, David, hè, die zegt dat. Dat is het ontdekkende werk van de wet. Ons leven lang onze zondige aard leren kennen, maar daartegenover wie dan Christus Jezus is, die voor zulke mensen het leven wilde ingaan, hier op aarde, het tijdelijke leven en de wet vervuld heeft, maar ook de dood is ingegaan om de wetsovertredingen te dragen. Jezus. Wij handelen van het geloof in Christus. En dat is dan het laatste wat ik zeg. Het gaat dus niet zozeer om Christus. Ja, tuurlijk gaat het wel om Christus, maar het gaat in onze tekst om het geloof in Christus. Gelooft u in de Heere Jezus, dan vlucht u naar hem en dan bent u aan zijn voeten. Dan zegt u, Heere Jezus, ik heb u nodig, helemaal. Ik heb de wet niet gehouden. Ik heb Psalm 15 vanavond wel gezongen, ja, ik zong wel mee. Maar, o wee, maar u hebt de wet gehouden. Ik heb ontdekt dat het eigenlijk over u gaat en dat u de wet vervuld hebt voor mij, omdat ik hem niet kan vervullen. En dat u ook nog eens de vloek van de wet gedragen hebt, omdat u die ook niet kan dragen. Want wie kan dat dragen? Hij heeft het gedaan en weggedragen. En dat de Heer Jezus dan u door zijn volkomen offerande en volkomen gehoorzaamheid en gerechtigheid een kleed geweven heeft dat over mijn naakte schouders valt, zodat ik voor God kan bestaan. Als had ik zelf al die geboden volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Had ik al de gehoorzaamheid gehad die Christus voor mij gedaan heeft. Ja, dat is nou het mooie, hè? Ik die ook zeggen moet, ik die tegen al Gods geboden gezondigd heb en geen ervan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Ja, dat zegt iemand die gerechtvaardigd is door het geloof. Dan kun je wel op een standbeeld voor een dan kunnen wel eren en prijzen en een standbeeld voor hem oprichten. Dat is iemand, dat is echt een kind van God, doorgeleid en alles. Ja, gerechtvaardigd. Maar van zichzelf zeggen ze, ik die nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. en geen van Gods geboden gehouden heb. Geen. Ja. Nochtans, dat heerlijke nochtans, dat God nochtans mij de gerechtigheid, heiligheid en genoegdoening en gehoorzaamheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad of gedaan. Wel had ik zelf al die dingen gedaan die Christus gedaan heeft. Wat is het geloof in Christus? Wat is dit dat je vlucht zoals je bent tot hem? En je zult hem leren kennen zoals hij is. En daarom, zondaars, wilt gij vrede hebben voor uw rusteloos gemoed? Zoek het niet in spinnenwebben, maar in Jezus' dierbaar bloed. In zijn zoendood, in zijn lijden. Dan zult u in hem verblijden, want hij is de vriend in nood. En zijn goedheid is voor ons oneindig groot. Arme zondaars mogen komen, hoe strafschuldig, hoe onrein. Zondaars hebben niet te schromen. Jezus zal hun redder zijn. Zondaars hebben niets te duchten, als ze maar naar Jezus vluchten, want hij is de vriend in nood. En zijn goedheid is voor ons oneindig groot. Niet waar? Amen.